Namens de kerkraad zijn er voor u deze afkondigingen. Vrijdag 29 maart, de Goede Vrijdag, is er om 19:30 avonds dienst. Ik hoop dan zelf voor te gaan. Zondag 31 maart, de eerste paasdag, hoop ik zelf voor te gaan. 'S morgens om 10:00 en om 16:30 'smiddags gaat dominee AAF van de weg voor. Maandag 1 april, de tweede paasdag, hoop ik zelf weer om 10:00 'smorgens voor te gaan. Er zijn een paar mededelingen. Woensdag 27 maart is er de gemeenteavond. Alle leden hartelijk welkom. De aanvang is om 19:30. In de hal van de kerk is er de nieuwe nieuwsbrief beschikbaar. En we wijzen u op de eerste paasdag. Dan willen we weer voorafgaande aan de morgendienst samen paasliederen zingen. Voor alle data geldt deel voor lente. De dienst erop veranderen. De eerste collecte is voor het Isaac da Costa Fonds. De tweede collecte is voor de kerk. En bij de uitgang is ook collecte en deze is voor het onderhoud van de kerk bestemd. Laten we deze dienst beginnen. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt en eeuwig leeft. En niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij zingen uit Psalm 89 en daarvan vers 20. We zullen in de dienst nadenken over de spot en de smaad die horen bij het christelijke geloof. En we zingen Psalm 89 vers 20. Gedenk de smaad die elk van uw knechten leidt. Psalm 89 vers 20. Laten wij belijdenis doen met De woorden van de catechismus zondag 19, vraag en antwoord 52. En daarna zingen we uit Psalm 138, het vierde vers. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. Wij zingen Psalm 138, vers 4, naar de belijdenis van het geloof die wij willen doen met vraag en antwoord 52 uit onze catechismus. Wat troost u de wederkomst van Christus om te oordelen de levenden en de doden? En ieder van ons spreekt in zijn of haar hart als volgt. Dat ik in alle droefenis en vervolging met een opgericht hoofd, even dezelfde die zich tevoren om mijnentwil voor Gods gericht gesteld heeft en al de vloek van mij weggenomen heeft, tot een rechter uit de hemel verwacht, die al zijn en mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis werpen zal, maar mij met alle uitverkorenen tot zich in de hemelse blijdschap en heerlijkheid nemen zal. Amen. In onze voorbeden willen wij de volgende persoon in het bijzonder gedenken. Johanan Milord moest afgelopen week in een nacht in het ziekenhuis verblijven. Gelukkig mocht hij de volgende morgen weer naar huis. We willen bidden voor mevrouw Goudriaan. Zij is in het havenziekenhuis opgenomen geweest voor een luchtweginfectie, maar mocht ook weer thuiskomen. En we bidden voor de heer Pols. Hij wordt woensdag 27 maart opgenomen om dan donderdag een hartoperatie te ondergaan in het Erasmus MC. Laten we samen bidden. Heren, wij zijn hier vanmiddag opnieuw samen in alle vrijheid. Er is geen vervolging, er is geen belemmering. Er is geen enkele verhindering om naar uw evangelie te horen. En dat tot ons te nemen, wat een voorrecht en wat een uitzonderlijke situatie. Als wij uw woord horen, dan moeten wij, staat er, niet denken dat ons iets vreemds overkomt als de hitte van de verdrukking daar is. Maar wij hebben godsdienstvrijheid, wij zijn bijeengekomen en wij danken u daarvoor en we bidden tegelijkertijd, heren, dat we het belang en de grote waarde van uw evangelie niet uit het oog verliezen en het gewoon gaan vinden wat wij zondag aan zondag tweemaal horen. namelijk dat Jezus Christus in de wereld gekomen is, al zijn rijkdom heeft afgelegd, arm is geworden, de spot en smaad heeft gedragen om ons te verlossen. Heere, geef ons een geloof dat zich op Hem richt, ons met Hem verenigt en vreugde vindt in het lijdensevangelie. Heere God, dan zijn we vanmiddag opnieuw samen om na te denken over die vraag waarom het kruis van Christus, waarom? Geef dat wij daar telkens weer vanuit uw woord antwoord over ontvangen. En bovenal, Heere, dat wij zelf zichtbare en levende antwoorden op die vraag mogen zijn. Help ons dan in het luisteren, niet alleen om onze aandacht te geven aan de preek, maar ook om te begrijpen waarover het gaat en om het op onze eigen situatie toe te passen. En bovenal ook met het verlangen om in de praktijk van het leven uit te dragen en uit te leven wat uw evangelie inhoudt. Heere, dan kent u ons leven en dan weet u hoe het is en wat we meedragen, hoe onze situatie is. Geef dan voor ieder van ons een woord op zijn tijd. Help ons zo in het luisteren, help ook hem die te spreken heeft en geef ons allemaal, of we nu spreken of luisteren moeten, de kracht van de Heilige Geest. Heere, we danken u dat Johanan weer uit het ziekenhuis mag komen. We bidden voor hem, voor zijn ouders en zijn zusje. Gedenk ze samen, Heere, in alles wat zij hebben te dragen. Het is ook niet altijd eenvoudig. Maar we danken u, Heere, dat u ook tot nu toe de kracht gaf. En geef dat we als gemeente ook samen biddend om hen heen zullen staan. U heeft het leven van Johanan gespaard toen het opeens zo kritiek leek. Heere, we danken u voor de goede afloop. We bidden voor mevrouw Goudriaan, die ook onverwacht moest worden opgenomen vanwege een luchtweginfectie. Heere, we danken u dat het weer in zoverre beter ging dat ze gisteren naar huis mocht terugkeren. We bidden voor haar en voor haar man. Ze hebben samen allebei veel lichamelijke klachten en kwalen die al zo lang duren. Heere, wees met hen, ook in deze pijn. En geef dat er toch middelen mogen worden gevonden om de pijn te verlichten. En bovenal, Heere, bidden we dat zij samen, nu zij merken dat het lichaam ouder wordt en de ziekte meer en meer openbaar komt, dat zij mogen steunen op hem die gezegd heeft dat hij onze krankheden op zich heeft genomen en onze smarten wil dragen. Geef, Heere, de toevlucht tot hem, tot de Heere Jezus Christus. We bidden voor de heer Pols, als hij deze week staat te worden opgenomen. Heere, u kent de teleurstelling van de vorige keer toen het moest worden uitgesteld. We bidden dat het nu door mag gaan. Tegelijk, hij ziet er tegenop, Heere. En het is ook niet niets. Maar geef dat de rust in zijn hart mag blijven, waarmee onze catechismus begint. Een troost, niet alleen voor dit leven, maar ook voor het sterven. Niet alleen voor het lichaam, maar ook voor de ziel. De troost dat Jezus Christus ook hem gekocht heeft met zijn dierbaar bloed en uit de heerschappij van de duivel verlost heeft. We danken u, Heere, dat hij in dat vertrouwen ook mag toeleven naar de hartoperatie. We bidden dat u zijn leven spaart. Gedenk ook zijn vrouw, die voor wie het ook een moeilijke omstandigheid is. Heere, ondersteun haar en geef ook haar dat uitzicht op Jezus Christus, de enige borg. Wees ons allen nabij, Heere. Er zijn zoveel noden en zorgen die wij meedragen. Niemands leven is zonder verdriet en zonder moeite. En laat dan, Heere, uw evangelie een troost en kracht mogen zijn door te zien op hem die zelf die weg gegaan is en die het kruis heeft gedragen en schande heeft veracht. Laat de naam van Jezus Christus in ons leven mogen schitteren. En we bidden u of ook deze dienst in al zijn eenvoud daartoe mag bijdragen. Gedenk de kerk wereldwijd. In bijzonder de vervolgde kerk. Gedenk het Joodse volk. Laat Heere ook hun ogen open mogen gaan voor de heerlijkheid van Jezus Christus, een leidende Messias. Hoor zo ons gebed, zie ons aan in Hem uit genade. Amen. Wij openen het woord van God en wel in de brief, eerste brief van Petrus, hoofdstuk 4. In Petrus hoofdstuk 4, wij lezen vers 12 tot en met 19. In Petrus 4 dus, vers 12 tot en met 19, en het woord van God spreekt hier als volgt. Geliefden, houd u niet vreemd over de hitte van de verdrukking onder u, die u geschiedt tot verzoeking, alsof u iets vreemds overkwamen. Maar gelijk gij gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, zo verblijdt u, opdat gij ook in de openbaring van zijn heerlijkheid u moogt verblijden en verheugen. Indien gij gesmaad wordt om de naam van Christus, zo zijt gezalig, want de geest der heerlijkheid en de geest van God rust op u. Wat hem aangaat, hij wordt wel gelasterd, maar wat u aangaat, hij wordt verheerlijkt. Maar dat niemand van u zou lijden als een doodslager of dief of kwaaddoener of als een die zich met eens anders doen bemoeit. Maar indien iemand lijdt als een christen, die schamen zich niet. Maar verheerlijken God in deze delen. Want het is de tijd dat het oordeel begint van het huis van God. En indien het eerst van ons begint, welke zal het einde zijn van degenen die het evangelie van God ongehoorzaam zijn? En indien de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, waar zal de goddeloze en zondaar verschijnen? Zo dan ook, die lijden naar de wil van God, dat zij hun zielen hem als aan de getrouwe schepper bevelen met weldoen. Tot zover de lezing van Gods woord. Wij denken nou over dit gedeelte. Laten we vers 14 nog een keer als de kerntekst lezen. Indien gij gesmaad wordt om de naam van Christus, zo zijt gij zalig. Want de geest der heerlijkheid en de geest van God rust op u. Wat hen aangaat, hij wordt wel gelasterd, maar wat u aangaat, hij wordt verheerlijkt. Deze preek staat ook in het kader van het algemene thema in deze lijdensweken. Waarom het kruis? Waarom het kruis? We denken vanmiddag na, we zetten boven de preek, schaam je niet voor Christus. Schaam je niet voor Christus. Met drie gedachten. Ten eerste de spot van de naasten. In de tweede plaats het lijden van Christus. En ten derde de beproeving van de gelovigen. Schaam je niet voor Christus. De eerste gedachte, de spot van de naasten. Daar spreekt het hele gedeelte over. De christenen worden gespot, moeten lijden, smaad, verachting ondergaan van mensen om hen heen. Indien iemand lijdt als een christen, zegt vers 16, de spot van de naaste. Ten tweede, het lijden van Christus. Er staat in vers 13, maar gelijk gij gemeenschap hebt aan het lijden van Christus. Wat houdt dat in? Het lijden van Christus ten tweede. Ten derde, de beproeving van de gelovigen. Er staat in vers 12 in een bijzinnetje, de hitte van de verdrukking onder u, die u geschiedt tot verzoeking, tot beproeving en loutering. De beproeving van de gelovigen. Laten wij op Psalm 22 gaan zingen. Psalm 22, vers 4 en vers 12. Al wie mij ziet, bespot mij, boos te moede. Men schudt het hoofd, men steekt de lip mij toe, daar ik het gebed tot God vertrouwen doe. Vers 4 en ook het 12e vers. Gij die God vreest, gij allen prijs de Heer. Wie mij verachtte, God wou mij niet verachten. vers 4 en 12 uit Psalm 22. Gemeente, wij schrijven boven de preek: schaam je niet voor Christus. De eerste gedachte gaat over de spot van de naasten. We hebben in deze weken stilgestaan bij het lijdensevangelie van de Heere Jezus. En we zouden het lijdensevangelie met evenveel recht het spotevangelie kunnen noemen. Want het gaat voortdurend over de spot, de smaad, de verachting die de Heere Jezus heeft moeten ondergaan. In hoongelach en in verachting ging zijn leven ten onder. De soldaten zeiden het tegen hem. Zij sloegen hem met de kracht van hun vuist recht in zijn gezicht. Profeteer, wie heeft u geslagen? Zij sloegen de doornenkroon op zijn hoofd en gaven er nog een extra klap bovenop. Zodat die lange doornen in zijn vlees prikten en het bloed over zijn gezicht liepen. Hij is toch een koning? Dan moet hij toch een kroon hebben? Ze gooiden een rode soldatenmantel over zijn kapotgeslagen rug. Als eerbetoon voor de koning. Zij spotten met een bespottelijke koning. En toen ze aankwamen daar op Golgotha, hield de spot niet op. Twee spottende moordenaars werden naast hem gehangen, gekruisigd. Want een koning moet natuurlijk twee dienaren hebben. Het duivelse spel. De fariseeën, de ouderlingen, de schriftgeleerden, de oversten stonden rondom het kruis. Ook zij spotten. Anderen heeft hij verlost, zichzelf kan hij niet verlossen. Wat staat er daar boven zijn hoofd? Jezus, verlosser. Hij kan zichzelf niet eens verlossen. Zij spotten met hem, willens en wetens. De voorbijgangers schudden hun hoofd over die bespottelijke man. En toen Jezus in het dieptepunt van zijn lijden en van zijn angst en verlatenheid, in de duisternis van die uren uitriep: Eloi, Eloi, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Toen zelfs zagen zij aanleiding om daar nog geestelijke grappen over te maken. Laat me even kijken of Elia komt. Hij roept Elia aan. Wanneer hield dat spotten op? Hield het dan nooit op? Het hield op. Niet eerder dan toen Jezus dood was. Het spot-evangelie. Ja, gemeente, het spot-evangelie wordt ons vanmiddag verkondigd. De Heere Jezus heeft gezegd: de dienaar is niet meer dan zijn meester. Zij hebben mij gehaat, zij zullen u haten. Als het evangelie verkondigd wordt, is het altijd een spot- en een lijdensevangelie. Wij zeggen: het geloof verenigt met Christus. Ja. Met een bespotte Christus. Met een verachte Christus. Als u, als jij door geloof met Jezus verbonden bent, krijg je te maken met spot en laster en tegenwerking en verachting. Waarom het kruis? Die vraag, die stellen wij elkaar al geregeld. Hier zien wij opnieuw een antwoord. Waarom het kruis? Om ons te leren hoe een christenleven eruit ziet. Dat is geen leven waarmee je roem en eer behaalt bij andere mensen. En Petrus die weet het en die schrijft deze brief. Petrus wist trouwens ook wat die kracht was van de spottende verachting. Hij was er zelf voor bezweken in de zaal van Caiaphas. Maar nu schrijft hij deze brief aan heel veel mensen. Het christelijke geloof is toegenomen, maar de weerstand daartegen van Joden en heidenen neemt toe en de dreiging van vervolging en verdrukking hangt in de lucht. En hij schrijft: geliefden, vers 12, geliefden, houdt u niet vreemd over de hitte van de verdrukking onder u, alsof u iets vreemds overkomt. Dat is niet vreemd, dat hoort bij dat evangelie. Dat kun je er niet van losmaken, dat kun je er niet uithalen. Dat is niet vreemd, dat is de gewone situatie voor een christen. Het is waar, gemeente, dat wij deze situatie niet zo kennen. Wij hoeven niet bang te zijn als we straks de kerk verlaten dat we doodgeschoten worden. Maar het is wel de gewone situatie. En hoe raar het ook klinkt, maar het kan ons wel helpen om te gaan met de vragen waar we mee worstelen. We komen nog wel eens tegen, hè, ook onder ons, dat u of jij wellicht zit met die vraag, is het wel voor mij? De vragen, we noemen dat de toe-eigening. De toe-eigening, is het voor mij? Is Christus voor mij gestorven? Is hij mijn zaligmaker? En we worstelen daarmee. Nou, gemeente, ik zeg u en ik zeg jou vanmiddag, het is voor u. Christus is de zaligmaker van de wereld. En als u en als jij nu in hem gelooft, heb je eeuwig leven. Ja, maar. En dan komen onze vragen. Onze tegenwerpingen. En vaak formuleren wij dat theologisch. Ja, maar het kan toch zomaar niet. Ja, maar er staat toch in de Bijbel dat. En wij hebben al onze vragen. Laten wij eerlijk zijn, gemeente. Vaak, ik zeg niet altijd, maar vaak zijn die vragen eigenlijk maar een rookgordijn voor het eigenlijke probleem. We zijn bang voor de gevolgen. Als ik nu Christus zou belijden, wat zou ik moeten zeggen tegen mijn moeder? Of mijn kinderen? Of mijn collega? Ik durf eigenlijk niet dat gesprek aan te gaan met mijn collega. Of als die een aanleiding geeft om te praten over het christelijke geloof, ben ik eerlijk gezegd degene die het gesprek maar weer gauw stopzet. We durven niet. We zijn bang. De moeilijke kant van het evangelie, gemeente, is niet de toe-eigening, maar de toewijding. Niet de toe-eigening, maar de toewijding. Het evangelie is eenvoudig. En u of jij, ik hoor het nog wel eens in een gesprek. Je spreken over geestelijke dingen. Ja, dominee, het is zo moeilijk. Nee, het is niet moeilijk. Tenminste, niet het evangelie in zichzelf. Dat is niet moeilijk. De Heere Jezus zegt het. Wie in mij gelooft, heeft eeuwig leven. En niemand van de fariseeën heeft aan Jezus gevraagd. Ja, maar ik weet niet wat geloven is. Ze begrepen hem. Heel goed. Gij lieden gelooft in God, gelooft ook in mij. Ze wilden niet. En ook bij ons zit daar vaak de aarzeling. En de moeite. We zijn bang voor afkeuring en voor kritiek en tegenstand. We zijn bang voor de reacties. Ja, zij is ook vroom geworden en hij denkt dat hij bekeerd is. Nou, ik kan er niet jaloers op worden. Nee, dat kan ook niet. Een Bijbelse bekering in het licht van 1 Petrus 4 zijn mensen zonder geloof niet jaloers op. Maar ze verachten het. Dat is het spotevangelie. Er is geen Christus zonder spot en er is geen christen zonder spot. Schaamt u zich voor Christus? Nee toch? Zit daar de pijn? Schamen wij ons voor Christus? Nee, zegt Petrus in vers 16. Als iemand lijdt als een christen, die schamen zich niet. Maar die verheerlijken God daarin. Wat zou het zijn geweest, gemeente, als de Heere Jezus diezelfde aarzelende en terughoudende en die weifelende houding had aangenomen die ons zo vaak kenmerkt. Stel u nu voor dat Jezus teruggeschrokken was voor de spot en voor het lijden. Toen de soldaten hem in zijn gezicht stompten. Stel je voor dat hij herroepen had toen de doornen in zijn vlees drukten. Dat hij teruggeschrokken was toen hij die grote, zware, dikke spijkers zag die ze door zijn handen en voeten gingen slaan. Stel je voor dat Jezus ingegaan was op die spottende vraag: kom af van het kruis en wij zullen in u geloven. Dan hadden wij geen evangelie gehad en dan hadden we geen zaligheid gehad. Als Jezus teruggeweken was voor de spot. En als u en als jij terugwijkt voor de spot, heb je geen evangelie, heb je geen zaligheid. Verenigd met Christus door het geloof, verenigd met een bespotte Christus. We hebben Psalm 22 gezongen, een paar weken geleden. In de avondmaalsdienst hebben we diezelfde psalm ook gezongen. Toen zongen we het met betrekking tot de Heere Jezus. O, wie mij ziet, bespot mij. Nu zingen we het voor onszelf. Dat is het christelijke leven. De Heer Jezus zegt in Marcus 8, zo iemand zich voor mij en voor mijn woorden zal geschaamd hebben in het overspelig en zondig geslacht, voor hem zal de Zoon des Mensen zich ook schamen, wanneer hij zal komen in de heerlijkheid van zijn Vader met de heilige engelen. Ik schaam mij, zal Jezus Christus zeggen. Ik schaam mij voor die kerkgangers uit de Laankerk. Die zich voor mij schaamden. Er staat in vers 14 aan het einde: wat hen aangaat, hij wordt wel gelasterd, maar wat u aangaat, hij wordt verheerlijkt. Ik kom straks nog een keer op dat vers terug, maar we zien daar wel in dat Petrus een tweedeling maakt. Er zijn twee soorten mensen. Wat hen aangaat, dat is de ene groep. Hij wordt gelasterd. En de andere groep, hij wordt verheerlijkt. Dus opnieuw, gemeente, valt er een tweedeling in ons midden. Wij worden bespot of wij spotten. Eén van beide. Hij wordt door ons gelasterd of hij wordt door ons verheerlijkt. En daarom een dringende oproep aan ons allemaal. Laten wij ons toch niet door die spot terughouden. Waarom zou je schamen voor de Heere Jezus? Waarom zou je terug laten houden door vrees voor mensen? Hij heeft ons een voorbeeld nagelaten. Indien gij gesmaad wordt om de naam van Christus, zegt vers 14, zo zijt gij zalig. Ja, zegt iemand, maar dominee, ik kan niet geloven, echt waar. En ik bedoel, zegt iemand misschien, ik bedoel dat niet als een... als een goedkope uitvlucht. Maar werkelijk, ik kan niet geloven. U hebt de Bijbel aan uw zijde. Het staat twee keer in de Bijbel dat mensen niet kunnen geloven. Twee keer. Johannes 5 en Johannes 12. Maar er staat wel wat bij. Twee keer zegt de Heer Jezus dat mensen niet kunnen geloven. Johannes 5. Hoe kunt gij geloven, gij die de eer van elkaar neemt en de eer die van God alleen is, niet zoekt? Die mensen konden niet geloven. Nee, ze vonden de eer van God minder belangrijk dan de gunst en de eer en de roem van mensen. Dat kun je niet geloven. En hetzelfde nog een keer in Johannes 12. Daarom konden zij niet geloven, want zij hadden de eer van mensen liever dan de eer van God. De Heer Jezus wijst er zelf op dat dat blijkbaar de belangrijkste belemmering is om te komen tot geloof in de Heer Jezus. De eer, het aanzien, de mening van mensen om ons heen, belangrijker dan de eer van God en de eer van Christus. De spot van de naasten, onze eerste gedachte. We gaan naar de tweede gedachte, het lijden van Christus. Er staat in vers 13. Maar gelijk gij gemeenschap, vereniging hebt aan het lijden van Christus, zo verblijdt u. Verblijdt u. Hij wijst daar dus op, we hebben er al iets van gezien, dat een gelovige op de Heere Jezus lijkt. Een navolger is, zegt hij ook een paar keer in deze brief, wij moeten zijn voetstappen navolgen. Hij is een voorbeeld voor de gelovigen zoals Jezus geleden heeft en gesmaad is en bespot, zo ook de gelovigen. En toch staat er hier nog iets extra's in deze woorden. U hebt, zegt hij, gemeenschap aan het lijden van Christus. Het lijden van Christus zelf. Het is zijn eigen lijden. Er is geen verschil tussen het lijden van de Heer Jezus en het lijden van de gelovigen. Als een gelovige lijdt, lijdt Jezus zelf. En dat blijkt opnieuw uit die geloofsvereniging, die eenheid door de Heilige Geest. De Bijbel zegt dat de Heer Jezus het hoofd is en dat de gelovigen het lichaam zijn. Nou, als het lichaam lijdt, dan lijdt het hoofd ook. En daarom zei de Heer Jezus tegen Paulus, toen hij de gelovigen vervolgde, waarom vervolgt u mij? Ja, maar de Heer Jezus was toch in de hemel? Ja. Maar wij hebben in de hemel een lijdende Christus, nog steeds. Hij lijdt mee. Het is het lijden van Christus. Als er op dit moment ergens in Noord-Korea een christen zit, eenzaam, depressief, opgesloten in een cel. Het is de Heer Jezus zelf die daar lijdt. Gemeenschap aan het lijden van Christus. Als er op dit moment een christin is in Somalië, doodsbang. Want ze weet het wel. De overheid zegt er zijn geen christenen in Somalië. En als ze er zijn, is het gauw voorbij. De Heer Jezus lijdt mee. Het is zijn eigen lijden. Maar evengoed, misschien die jongeren in reformatorisch Nederland, die veracht wordt en uitgelachen door zijn familie omdat hij in Christus gelooft. Jezus lijdt. Het is zijn lijden. Hebreeën zegt het, wij hebben een medelijdende hoge priester. En dat woord mogen we letterlijk nemen. Meelijdend. Het lijden van Christus zelf. Paulus zegt in Colossenzen 1 dat hij de overblijfselen van de verdrukking van Christus in zijn lichaam draagt. Het lijkt alsof hij zegt dat het lijden van Christus nog niet voldoende is. Ja, het is volbracht toen aan het kruis. En toch zijn er nog overblijfselen van het lijden, van de verdrukking. Namelijk, het gaat nog door. Nu, in het leven van de gelovigen. Jezus heeft zich niet aan dat lijden onttrokken, maar hij lijdt mee. Hoort u dat? Hoor jij dat? Als je te maken hebt met spot. Hoe sterk de Heere Jezus zich met u en met jou vereenzelvigt. En hij zegt, het is mijn lijden. Het is mijn lijden. Kinderen, een voorbeeld voor jullie. Er was eens een meisje. Dat werd geplaagd op school. Vreselijk. Het kind stond helemaal alleen. In een grote kring van andere kinderen eromheen. En ze pakte stenen en takken. En ze gooide die naar dat arme kind toe. En er stond het. Uitgelachen. Maar de meester die binnen was, die keek naar buiten en die zag dat. En de meester stond op en hij liep naar de buitendeur. En hij ging er naartoe. En hij ging achter dat meisje staan. En toen was er nog iemand die pakte een steen en die gooide die recht in het gezicht van de meester. Iedereen werd doodstil. En dat meisje stond daar. En ze voelde een wonderlijke vreugde en blijdschap in haar hart. Want de meester stond achter haar. En de meester voelde wat zij voelde. Dat is het lijden van Christus. Hij voelt wat u voelt. Hij voelt wat jij voelt. Het is zijn lijden. Het lijden van Christus. En er staat er nogal bij, gemeente, over dat lijden van Christus. Dat hij, opnieuw dat slot van vers 14, wat hen aangaat, hij wordt wel gelasterd, maar wat u aangaat, hij wordt verheerlijkt. Dat is de wonderlijke paradox, die schijnbare tegenstelling van het lijdensevangelie, dat de Heer Jezus verheerlijkt wordt als hij veracht wordt. De Heer Jezus zegt zelf in Johannes 12, de ure is gekomen dat de Zoon des Mensen zal verheerlijkt worden. Ja, maar hij werd toch veracht? Ja. Maar juist toen hij veracht werd, werd hij verheerlijkt. Hij heeft dat zelf gezegd in Johannes 3. Zoals die slang, die koperen slang, verhoogd moest worden, zo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden. Toen hij letterlijk verhoogd werd aan het kruis, werd hij ook figuurlijk verhoogd. Toen het hoogtepunt was van zijn spot, was het ook het hoogtepunt van zijn heerlijkheid. Want toen hij stierf, overwon hij de dood. Toen hij zwak was, was hij machtig. Toen hij het kruis droeg en de schande verachtte, bleek zijn grote kracht. En dat blijft tot in alle eeuwigheid. Wij lezen in Openbaring 5. Het lam dat geslacht is, is waar te ontvangen. De kracht, de rijkdom en wijsheid en sterkte en eer en heerlijkheid en dankzegging. Dat is het loflied tot in alle eeuwigheid. Het lam dat geslacht is. Jezus staat tot in eeuwigheid met de tekenen van zijn lijden in zijn handen en voeten en zijden. De tekenen van verachting zijn de tekenen van zijn verheerlijking. En dan zegt Petrus, wat hen aangaat, hij wordt wel gelasterd. Maar wat u aangaat, hij wordt verheerlijkt. Dat is een radicale uitspraak. Dat is radicaal. Want dat betekent dat wij die verachting niet moeten zien te voorkomen. Wanneer wordt de Heer Jezus in uw en in jouw leven verheerlijkt? Als je veracht wordt en gelasterd wordt. Als je bespot wordt en uitgelachen. Indien iemand lijdt als een christen, die schamen zich niet, maar verheerlijken God. Er zit ook een les in, gemeente, voor ons. Wij zijn soms zo voorzichtig. En wij wegen onze woorden op een goudschaaltje, want je moet het natuurlijk wel voorzichtig zeggen als je met die ander over het evangelie praat. Want voor je het weet, zeg je het verkeerd en is die ander boos. En soms zwijgen wij maar en gaan we het gesprek uit de weg. Er zijn mensen die een verlangen hebben om de dood van Christus te verkondigen aan het avondmaal, maar toch maar afblijven, want wat zou die of die wel niet zeggen? Er zijn mensen die wel aangaan, maar er niet over durven te spreken met anderen. Misschien moeten we maar eens wat minder gepolijst zijn. Want gemeente, als wij de lastering willen voorkomen, willen wij het lijden van Christus voorkomen. En dat kan niet, want het lijden van Christus is onze hoop, is onze vreugde, is onze zekerheid. Dat willen wij toch niet voorkomen. Wat hen aangaat, hij wordt gelasterd. Maar wat ons aangaat, hij wordt verheerlijkt. Schaam je niet voor Christus. Schaam je niet als je als een christen lijdt. Belangrijk. Ik weet wel, we moeten natuurlijk niet op een verkeerde manier het evangelie te sprake brengen, maar probeer maar niet om het evangelie te brengen zonder dat het weerstand en aanstoot oproept. Dat hoort erbij. En wees er maar niet verdrietig om, maar wees er verheugd in. Want het is de vreugde, het is de verheerlijking van de lijdende Christus. En bovendien, gemeente, Petrus zegt het, indien gij, vers 14 begin, indien gij gesmaad wordt om de naam van Christus, dan bent u zalig. Zalig. Een kenmerk van het ware geloof, dan ben je zalig. Daarin mag je dat weten. Het is diezelfde geest, de geest van de heerlijkheid en de geest van God die op u rust. De Heer Jezus heeft het zelf al gezegd in de zaligsprekingen. Zalig zijt u als de mensen u smaden en vervolgen en liegende alle kwaad tegen u spreken om mijnentwil. Verblijdt u en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen. Want alzo hebben zij vervolgd de profeten die voor u geweest zijn. Zo is het altijd geweest, zo zal het blijven. Verblijd je, in plaats dat je er neerslachtig en door uit het veld geslagen bent. En Mozes, staat er in Hebreeën 11, achter de versmaadheid van Christus grotere rijkdom dan alle schatten van Egypte. Nou, dat is nogal wat, de schatten van Egypte. Dat was het toppunt van aardse rijkdom en overvloed. Nee, zegt hij, geef mij de smaadheid van Christus, dat is mij meer waard dan alle schatten van Egypte. Dat is het lijden van Christus, onze tweede gedachte. Laten wij naar onze derde gedachte gaan. De beproeving van de gelovigen. Wij zagen de spot van de naasten ten eerste en ten tweede het lijden van Christus en ten derde de beproeving van de gelovigen. Nog een keer, gemeente, Petrus schrijft deze brief met de dreiging van vervolging en verdrukking. Hij schrijft dat aan mensen die bang zijn voor wat er gebeuren gaat, die zich onzeker voelen. Wat gaat er komen? Wat is het lijden dat ons treffen zal? En dan zegt hij in vers 12, geliefden, houd u niet vreemd over de hitte van de verdrukking onder u, die u geschiedt tot verzoeking, alsof iets vreemds u overkomt. Dat tussenzinnetje is van belang. Die hitte van de verdrukking, die geschiedt tot verzoeking, tot beproeving, tot loutering. Het was in die tijd ook al zo, net als nu, je hebt altijd in de kerk mensen die meelopen. De meelopers, ze doen mee, ja, ik ben zo opgevoed. Ik ben gewoon om naar de kerk te gaan. En nu zegt Petrus, ja, maar er komt hitte van de verdrukking. God gaat de gemeente zuiveren. God gaat die meelopers eruit filteren. Die horen er niet bij. Hij zegt dat ook in vers 17. Het is de tijd dat het oordeel begint van het huis van God. En ik denk dat het woord oordeel hier niet veroordeling betekent, maar beoordeling. Beoordeling. Nu is het de tijd van de verdrukking die komt. Dat is de tijd dat het huis van God beoordeeld wordt. Wat is het nu waard? Hoe echt is het geloof? Hoe zuiver is het? Nou, gemeente, God gebruikt daar dus de tijd van vervolging en verdrukking en tegenstand en van spot voor om de gemeente te zuiveren. Het ging Petrus dus niet om een zo groot mogelijke gemeente. Het ging hem er niet om te zeggen, kijk eens hoe ontzettend wij groeien en hoe groot wij worden, geweldig. Aantallen, dat is een gevaar. Paulus vond dat ook. Hij zegt in Galaten 6 over mensen, die valse leraars. We hebben daar een keer eerder over nagedacht. Galaten 6, de doopdienst. Zij willen, die valse leraars, zij willen dat gij besneden wordt, opdat zij in uw vlees kunnen roemen. Weer iemand besneden, weer iemand erbij, nog meer. Allemaal winst. Nee, daar gaat het niet om. Het gaat niet om aantallen. Het gaat om zuiverheid. En er zit voor ons een belangrijke les in. Want gemeente, als God zo zeer hecht aan de zuiverheid van de gemeente, dat hij zelfs verdrukking en vervolging en de dood van gelovigen daarvoor gebruikt, om die gemeente maar te zuiveren van de meelopers en de mondchristenen en de schijngelovigen, dan mogen wij die mensen natuurlijk ook niet toelaten, die meelopers. Ziet u dat? Wij zijn daar misschien zo gewend aan geraakt, dat de kerk gevuld zit met allerlei mensen die maar meelopen. Maar dat kan niet. Het is de tijd dat het oordeel begint van het huis van God. Tot verzoeking, tot beproeving. Gemeente, het is tegenwoordig nog erger. Wij hebben helemaal geen vervolgingen, wij hebben geen verdrukking. Wij mogen in alle vrijheid samenkomen. En toch zijn er mensen die langzaam maar zeker bij de kerk weggaan. We hebben jonge mensen die zeggen, wat doe ik daar in de kerk? Laat ik er maar mee stoppen. Dat is wat. Wij zijn blijkbaar, en ik reken mij dat zelf ook toe, maar het geldt breder, de kerk in Nederland. Wij zijn blijkbaar niet in staat geweest, en vaak nog niet in staat, om aan onze jonge mensen duidelijk te maken dat het in de kerk ergens over gaat. Dat het belangrijk is om daarbij te zijn en erbij te horen. Kerkverlating, gemeente. Toen stuurde God erop aan, kerkverlating, namelijk van de meelopers. En wij hebben ermee te maken, omdat de kracht van het evangelie weg is. Laten wij in ieder geval als gemeente erop toezien, dat we duidelijk maken, persoonlijk en als gemeente samen, het gaat ergens over. Het gaat over verlorenheid of redding. Het gaat over de vreugde in Christus. En als mensen dat niet willen, en als mensen dan weglopen, dan mogen we blij zijn. Niet voor die mensen, maar voor de zuiverheid van de gemeente. God vindt die zuiverheid zo belangrijk dat hij de gemeente beproeft en verzoekt, zodat het de tijd is dat het oordeel komt over het huis van God. En daarom mogen wij en willen wij geen openlijke zondaars toelaten tot de gemeente. Niet, zegt vers 15, dat iemand van u zou lijden als een doodslager of dief of een kwaaddoener of een bemoeial. Een die zich met eens anders doen bemoeit. Nee, dat hoort niet bij de gemeente. Dus de beproeving van de gelovigen, onze derde gedachte, geldt voor de gemeente als geheel. De zuiverheid van de gemeente is belangrijk. Maar nu nog een punt, een heel belangrijk punt voor iedere gelovige persoonlijk. Ik hoor met enige regelmaat dat mensen zeggen, dominee, het is zo stil van binnen. Het is zo oppervlakkig geworden. Misschien in een week van voorbereiding of anderszins. Het geestelijke leven is stil en ingezonken geworden. En de diepe vreugde en de vrijmoedigheid en de blijdschap is weg. Het is er wellicht vroeger geweest, maar het is weg. Hoe kan dat? Waarom merk ik die werking van de Heilige Geest in mijn leven minder of nauwelijks? Misschien heeft het hiermee te maken. Dat wij toch wijken voor de spot. En de moeilijke momenten ontwijken. Als je dat niet doet, als je toch die vrijmoedigheid mag hebben, als je gesmaad wordt, zegt vers 14, om de naam van Christus, dan ben je zalig, want dan rust de geest van de heerlijkheid en de geest van God op je. Wanneer werkt de geest? De geest van vrijmoedigheid. Als je de smaad draagt. En dat is waar, gemeente. Wanneer worden mensen vrijmoedig? Wanneer wordt het geestelijke leven verdiept en sterker en krachtiger? Wanneer wordt de vreugde en blijdschap intenser? Als je te maken krijgt met tegenstand en als mensen je uitlachen en verachten en bespotten. Ja, maar dan werkt, juist dan rust de geest van de heerlijkheid en de geest van God op je. Dan zul je het merken. Dan komt dat oude leven terug. Wie mij veracht, maar God wou mij niet verachten. Dus dat is een extra aansporing voor de gelovigen. Zoek je naar vrijmoedigheid, zoek je naar geestelijke vreugde, blijdschap, rust, zekerheid. Ga dan de spot niet uit de weg, maar belijd de naam van Christus. Indien iemand lijdt als een christen, die schamen zich niet, maar verheerlijken God in deze delen. Petrus wist dat uit eigen ervaring. Petrus wist in de zaal van Caiaphas wat het was om terug te schrikken voor de spot en voor de aanvallen. Maar hij kende ook de andere kant, de kant van de vreugde. Er staat in Handelingen 5... dat de leden van het Sanhedrin de apostelen tot zich geroepen hadden en toen geeselden zij hen. Dat is nogal wat. Geeselen. Met een leren riem, stukken lood en een paar glasscherven erin. Ze sloegen Petrus en de anderen op hun rug. En zij zeiden, zij geboden hen dat zij niet meer zouden spreken in de naam van Jezus. En ze lieten ze gaan. Zij dan gingen heen van het aangezicht van de raad. Verblijd zijnde, met een kapotte rug. Verblijd. Waarom? Dat zij het waard waren geacht omwille van zijn naam smaad te lijden. Petrus. Verblijd. Waarom? Smaad vanwege de naam van Christus. De geest der heerlijkheid, de geest van God, rustte op hem. Zo werkt de geest van God nu nog. Die werkt niet in de harten van mensen die te lauw zijn en te bang om de naam van Jezus te belijden. Echt niet. De geest der heerlijkheid werkt in de harten van hen die vrijmoedig belijden dat een bespotte en een versmade Christus hun hoop en hun zekerheid is. Nog één ding, gemeente, wat nu over die mensen die het evangelie wel horen, maar ongehoorzaam zijn. Daar eindigt dit hoofdstuk mee. Die heerlijkheid van de gelovigen heeft een keerzijde. Vers 17 en 18, want het is de tijd dat het oordeel begint van het huis van God. En indien het eerst van ons begint, wat zal het einde zijn van degene die het evangelie van God ongehoorzaam zijn? Een vraag zonder antwoord. Indien de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, waar zal de goddeloze en de zondaar verschijnen? De rechtvaardige wordt nauwelijks zalig. Dat betekent niet dat het een misschientje is, hoor. Dat betekent niet dat je het nooit kan weten. Maar het is nauwelijks. Het is een nauwe weg. Het is de weg van spot. Zo wordt de rechtvaardige zalig. Maar waar zal de goddeloze en de zondaar verschijnen? Het is alsof Petrus het antwoord niet durft te geven. Wat zal het einde zijn van degene die het evangelie ongehoorzaam zijn? Dat is een belangrijk woord, ongehoorzaam. Nog een keer, gemeente, het evangelie is niet moeilijk. Niemand van ons kan zeggen, ik geloof niet, want ik begrijp er niets van. Het is zo eenvoudig dat een kind het evangelie kan begrijpen. Als u verloren gaat, is omdat u het ongehoorzaam bent geweest. Nou, kinderen, jullie weten wel, je mag niet ongehoorzaam zijn, hè? Mag niet. zouden wij het evangelie van God ongehoorzaam zijn? Wat zal uw einde zijn? Wat zal het wezen? Geeft u eens antwoord op die vraag. Als de rechtvaardige op deze manier zalig wordt, waar zal de zondaar, waar zal de goddeloze verschijnen? Dat spot-evangelie, wat je in ongeloof bespot hebt, wat zal daarop volgen, gemeente? Daar volgt spot op. Spot van God. Het staat in Spreuk 1, omdat ik geroepen heb en u geweigerd hebt ongehoorzaam. Ik mijn hand uitgestoken heb en er niemand was die opmerkte. En u al mijn raad verworpen hebt en mijn bestraffing, mijn vermaning, mijn beproeving niet gewild hebt. Zo zal ik in uw verderf lachen. Ik zal spotten wanneer uw vrezen komt. Zullen de mensen uit ons midden zijn waar God over zal spotten. Waar de Heere Jezus zich voor zal schamen. Omdat u in ongeloof gespot hebt met zijn heerlijke evangelie. Gespot met de lijdende Christus. En daarom, gemeente, wees toch wijzer. Laat je niet afhouden door de angst voor je buurman of je collega of je vader of je kind. Maar volg Jezus op de weg. Het is een vreugdeweg, want het is niet je eigen lijden. Gemeenschap aan het lijden van Christus. En daarom, de geweldigers nemen het koninkrijk met geweld. Zij laten zich door niets en niemand afhouden. Maar zij zien op Jezus Christus. Want indien wij met hem sterven, dan geloven wij dat wij ook met hem zullen leven. Amen. Wij zingen uit Psalm 1 en daarvan het vierde vers. De Heer toch sla der mensen wegen ga en wendt alom het oog van zijn gena. God kent hun weg die eeuwig zal bestaan, maar het heilloos spoor der bozen zal vergaan. Vers 4 uit Psalm 1. Laten wij danken en bidden. Heere God, er is geen ander evangelie, zegt uw woord. En wie een ander evangelie zou brengen dan het lijdensevangelie van Christus, die is vervloekt. Er is geen andere weg waarin de rechtvaardige zalig wordt dan de nauwe weg van het lijden van Christus. Geef Heere dat die weg voor ons geen zaak van verdriet zou zijn, maar van vreugde. Verblijd u, opdat gij ook in de openbaring van zijn heerlijkheid u mocht verblijden en verheugen. Danken u voor dit woord, Heer, en we bidden tegelijkertijd om de geest der heerlijkheid en de geest van God, dat die op ons rust. Want in eigen kracht is het tot mislukken gedoemd. Wij bidden, Heere, dat diegene in ons midden die tot nu toe aan dit evangelie ongehoorzaam zijn gebleven, in gehoorzaamheid het mogen aanvaarden en zich mogen verheugen in de lijdende Christus. Heere, wees bij ons in de week die voor ons ligt. Help ons in onze bezigheden. We bidden ook om een goede gemeenteavond komende woensdag. Breng ons ook vrijdag bijeen op de dag waarop wij stilstaan bij het lijden en sterven van Christus, de Goede Vrijdag. Heere, zegen dat evangelie telkens weer. En wij bidden dat wij als gemeente tezamen en allen persoonlijk doordrongen mogen zijn van de rijkdom en de kracht en de heerlijkheid van dit evangelie. Opdat anderen onze navolgers mogen zijn. Hoor zo ons gebed, zie ons aan, in de Heere Jezus Christus uit genade. Amen. Laten wij op Psalm 2 zingen, de versen 6 en 7. Vrees Heere macht en dient zijn majesteit. En ook vers 7, welzalig zij die na zijn reine leer in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen. Vers 6 en 7 op Psalm 2. Verheft uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heere, gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.